Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Als kerkenraad hebben we het op de vergadering van afgelopen donderdagavond gehad over het benoemen van een nieuwe ambtsdrager. Tot onze spijt moeten wij meedelen dat het ons niet gelukt is een ambtsdrager te benoemen. Wij houden hoop dat de vacatures te zijner tijd vervuld zullen worden. En ondertussen vragen we u als gemeente deze nood in uw gebeden te gedenken. Donderdag 24 november wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De jaarrekeningen van de kerkvoogdij en diaconie worden gepresenteerd en toegelicht. Verder krijgt de verbouwing van onze kerk aandacht. De avond begint om 8 uur. In de kerkbode staat nog geen voorganger vermeld voor de dienst van aanstaande zondagmorgen. Dan is echter dominee W.C. Meeuwse uit Sliedrecht bereid gevonden voor te gaan. De handout voor de catechismespreek over zondag 27 ligt voor iedereen klaar. Wilt u de kopij voor het kerkblad uiterlijk zaterdag 26 november inleveren bij Jan Dijs? Het gaat om de gegevens over de maanden december en januari. En dan wat de collecten betreft, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het jeugdwerk van de HHJO. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 146, en daarvan het 5e vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten, gelden doet. Psalm 146, en daarvan het 5e vers. Luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna uit de eerste psalm en daarvan het 4e vers. De Heer toch slaat der mensen wegen ga. Hij wendt alom het oog van zijn gena. Psalm 1 vers 4. Naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus, hij is gekomen om de wet te vervullen. Hij heeft de wet ook samengevat en hij heeft gesproken. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij openen nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Wij lezen daarvan het 16e hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 31. Lucas 16, vers 19 tot en met 31. Dan luidt het woord van de Heere in Lucas 16 vanaf vers 19 als volgt. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zei: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broers, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zei: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hen: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij de Heere nu eens bidden om zijn Heilige Geest in ons midden. Heere, genadige, barmhartige, getrouwe God in de hemel, wij danken u op deze uw dag dat u ons brengt in uw huis, te midden van de storm om ons heen, te midden van de stormen die er misschien ook wel in ons leven zijn, brengt u ons in uw huis, brengt u ons op een plaats waar de rust wordt gevonden. De rust niet in deze wereld, de rust niet in onszelf, maar de rust bij u. Want onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. En Heere, zo komen we tot u om u te zoeken, om uw naam te aanbidden. Want dat bent u waard. U bent de Heere van de hemel en van de aarde. U bent de hoogverhevene. U bent de Heilige. U bent het die hoog in de hemel woont. En tegelijk bent u zo dichtbij, door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en door uw Heilige Geest, bent u gekomen naar deze aarde. En op deze laatste zondag van dit kerkelijk jaar, op deze zondag die voorafgaat aan de adventszondagen, adventsweken, mogen wij tot u komen om u te aanbidden. Om u te aanbidden als de God die zich bezighoudt met mensen, ook vandaag. Ook al bent u hoog in de hemel, ver weg, voor ons onbereikbaar, toch bent u zo dichtbij. Want u maakt telkens weer de beweging. om te komen tot de mensen. En Heere, dan bidden wij dat u dat ook deze morgen doet. Dat u in ons midden wil zijn. Ook al zien we u niet, dat we toch van u mogen horen. En dat we u op mogen merken. Ja, dat uw geest in ons midden zal zijn. Heere, dat hebben wij zo nodig. Want wij zijn mensen. Mensen van vlees en bloed. Die leven midden in deze wereld. En die ook zelf van nature werelds zijn. Heer, en daarom komen wij u bidden om uw geest. Opdat u alle harten die nog niet voor u gebroken zijn. Opdat u ze zult geven te breken aan de voet van het kruis. Te breken voor uw liefde, Heere Jezus Christus. En Heere, als we u mogen kennen, dat we dan meer en meer van u leren kennen, meer van de diepten ook mogen zien. Heere, wij bidden dat u in ons midden bent en dat deze dienst dan ook mag zijn tot eer van uw grote naam. Dat we ook zullen beseffen, Heere, dat we hier niet zomaar bij elkaar zitten. Dat we niet zomaar als mensen bij elkaar zijn gekomen, maar dat u ons hebt geroepen en dat u in ons midden wilt zijn. En dat deze dienst is een dienst aan uw naam gewijd en tot uw eer bedoeld, aan u geheiligd. Heere, geef dat we hier zo zullen zitten in het besef dat de Heere spreekt. En als u spreekt, Heere, dan roept u ons toch op. Luister, luister volken altemaal. En Heere, we bidden dat we hier zo mogen zitten, luisterend naar de stem van de Heere. Heere, zo bidden we dat u het wilt doen, dat u in ons midden bent. En dat u dat overal wil zijn op deze dag, waar mensen samenkomen, waar u mensen samen roept, waar uw naam mag worden groot gemaakt. Heere, we bidden dat op deze dag in vele kerken het woord van u mag klinken en dat het ook zijn kracht mag doen. En Heere, dan bidden we dat u ons ook bewogenheid wil geven met onze naasten, met degenen die vandaag niet in uw huis zijn, met degenen die andere wegen hebben gekozen. Heere, als wij dan de geschiedenis horen die we zojuist hebben gelezen, dan geeft dat toch ook alle reden om bewogen te zijn met degenen waartussen wij wonen, waartussen wij leven, waartussen wij werken. Heere, we bidden dat die bewogenheid van de Heere Jezus Christus, dat die ook in ons leven mag zijn. Heere, zo bidden wij deze morgen voor de hele gemeente, dat u ons allen wil gedenken en dat u ook daar wil zijn waar nood is, waar zorg is, lichamelijke noden of psychische klachten, geestelijke vragen ook. Heere, ook als deze geschiedenis aan bod komt, waar het gaat over het einde van het leven, over de twee bestemmingen, Heere, dan roept u ons ook op dat we bereid zullen zijn. En dan kunnen ook daar zoveel vragen omheen zijn. En dan bidden wij dat u daar ook antwoord op wil geven door uw woord. Dat u geestelijke vragen wil beantwoorden. En dat er rust mag komen bij u alleen. Heere, zo bidden wij op deze dag ook voor hen die rouw kennen in hun leven. Voor hen die eens bij het graf hebben gestaan van een geliefde. Heere, dan kan deze geschiedenis ook zo dichtbij komen. En dan bidden wij dat u ook hen uw kracht en uw nabijheid wil geven. Heere, we bidden dat u tot ons allen wil spreken. En dat deze dienst ook mag zijn, ook voor de jongeren en ook voor de kinderen die in ons midden zijn, dat ze het ook mogen begrijpen en dat de boodschap ook hun hart mag raken. En dat u ook wil werken in de harten van de jongeren, van de kinderen, dat ze in hun jonge leven u mogen zoeken. Ja, dat ze mogen zien wat het betekent, de rijkdom van het feit dat ze gedoopt zijn, dat ze de naam van u op hun voorhoofd hebben ontvangen en dat ze u dan ook zo mogen kennen, zoals u zich aan hen hebt verbonden. Heere, we bidden dat u in ons midden bent en dat uw naam mag worden groot gemaakt, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Zo ziet alles op u, Heere, en zo blijft alles op u wachten. We bidden dit en danken u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 16, daarvan de versen 22 en 23. Lucas 16, vers 22 en 23. En daar staat het volgende geschreven: en het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Het thema voor de preek van deze morgen, dat luidt als volgt. We willen nadenken over de realiteit van hemel en hel. De realiteit van hemel en hel. Dan zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste letten we op de realiteit van de hemel. Ten tweede op de realiteit van de hel. En tenslotte op de ernst van deze realiteit. Dus ten eerste de realiteit van de hemel. Daarna de realiteit van de hel. En tenslotte de ernst van deze realiteit. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 49. Daarvan het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Psalm 49 vers 2 en 6. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De realiteit van hemel en hel. Ten eerste letten we op de realiteit van de hemel. Ten tweede op de realiteit van de hel. En tenslotte op de ernst van deze realiteit. Gemeente, nog niet zo lang geleden heeft er een onderzoek plaatsgevonden. En een kwart van degenen die meededen aan dat onderzoek noemde zich atheïst. 17% van degenen die meededen aan dat onderzoek zei te geloven in het bestaan van een God. En ongeveer 60% van degenen die meededen aan dat onderzoek zat daar ergens tussenin. Zij geloofden in iets. Dat betekent dat de tijd van dood is dood inmiddels weer achter ons ligt. Het is vandaag moderner om in iets te geloven. En wat dat iets dan is, dat blijft voor velen ongrijpbaar. En die uitkomsten van dat onderzoek werden voor mij wel bevestigd toen ik het Stadsblad van Schiedam opensloeg. En ik las daar verschillende rouwadvertenties. En ik las daar boven één zo'n advertentie: omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij. Maar het blijft wel heel vaag en heel onzeker allemaal. En dat heeft ook weer gevolgen voor je leven. Het antwoord op de vraag hoe je denkt over na dit leven heeft alles te maken met hoe je staat in dit leven. Dat zien we heel duidelijk in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De Heere Jezus Christus is hier aan het woord. Voortdurend spreekt hij tot de mensen in gelijkenissen. En Lucas 16 begint dan ook met een gelijkenis. Het begint met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Er was een zeker rijk mens. En dan in vers 19, het vers waar we begonnen zijn met de schriftlezing, zegt Jezus dat opnieuw. Er was een zeker rijk mens. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we ook hier met een gelijkenis te maken hebben. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En tussendoor, tussen die twee gelijkenissen in, spreekt Jezus over de Farizeeën. De Farizeeën komen in beeld. Jezus spreekt deze gelijkenis uit met het oog op de Farizeeën. En hij schildert in deze gelijkenis twee personen. En die twee mensen hebben een zeer verschillend einde. En Spurgeon zegt, en dat is waar, hij zegt dat ene einde, dat is heerlijk om daarover te mogen preken en om dat de gemeente voor ogen te schilderen. En dat andere einde, zegt hij, dat is verschrikkelijk om daarover te moeten preken. En toch moeten we ook daarover preken. Omdat het staat in de Bijbel. Jezus spreekt over een zeker rijk mens. En hij ging gekleed in purper en zeer fijn linnen. Hij had alles voor elkaar in dit leven. Hij ging gekleed als een koning. En hij leefde elke dag vrolijk en prachtig. Overdadig betekent dat. Dat was dan ook zijn levensdoel. Hier op aarde het beste ervan maken. Het beste van wat er uit te halen valt. En daartegenover schildert Jezus dan een bedelaar. Een bedelaar van wie de naam Lazarus was. En het is bijzonder dat Jezus zijn naam noemt. In geen enkele gelijkenis komen wij dat tegen. Lazarus. Lazarus, dat betekent God heeft geholpen. En dat had die man ook wel nodig, de hulp van God, want zijn leven ging bepaald niet over rozen. Hij was neergelegd voor zijn poort, omdat hij onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar te eten van de stukken brood waar de rijke man en zijn vele gasten hun vette handen aan afgeveegd hadden en die ze daarna van tafel gegooid hadden, de stukken brood die voor de honden bedoeld waren. Maar staat er dan ook, de honden kwamen en likten zijn zweren. Wat moet dat een kwelling voor die man geweest zijn, dat die onreine dieren, dat hij ze niet van zich af kon houden. Zelfs de honden krijgen bij die rijke man te weinig te eten. En de honden die komen bedelen bij de bedelaar. Ja, dat was het probleem van die rijke man. Niet allereerst zijn rijkdom op zich, maar veel meer hoe hij ermee omging. Dat hij die bedelaar geen kruimel gunde. Wat een verschil in het leven. Tegenovergesteld aan elkaar. En ook wat een verschil in het sterven. Want het gebeurde dat de bedelaar stierf. Maar daarmee was zijn leven niet voorbij. Wat gebeurde er toen hij stierf? Jongens en meisjes, misschien, jongens en meisjes, is er bij jou in de familie ook wel eens iemand gestorven. En dat is heel erg als dat gebeurt. Heel verdrietig ook. Maar, jongens en meisjes, als die persoon die is gestorven, als die nu heel veel van de Heer Jezus hield, dan was het voor hem of voor haar toch niet erg om te sterven. Want dan is hij of zij naar de Heer Jezus gegaan. Gemeente, dat is het wat Jezus hier duidelijk wil maken. De bedelaar stierf, en wat staat erbij? Hij werd door de engelen gedragen. En er staat niet in deze tekst dat hij begraven werd. Terwijl dat bij die rijke man wel staat. Nog voordat zijn lichaam naar het graf wordt gedragen, zijn daar de engelen en de engelen dragen zijn ziel. Ja, op het moment dat hij sterft, op dat moment zijn daar de engelen. En niemand kon dat tegenhouden. Zelfs de dood kon deze man niet scheiden van de liefde van Christus. De engelen die op aarde altijd om hem heen geweest waren, die hebben hem nu van de aarde weggedragen. Die hebben hem nu naar de Here gedragen. Zoals de Heere dat ook had beloofd. Wat we straks nog zullen zingen in Psalm 91. Hij zal voor u zijn engelen bevelen dat ze u bewaren op al uw wegen. Ook in die laatste weg. En zij zullen u op de handen dragen. Waar hebben ze hem dan naar toegedragen? Ze hebben hem weggedragen en ze hebben hem neergelegd, zegt Jezus, in de schoot van Abraham. En die schoot, dat is een bekend beeld in de Bijbel. Die schoot, dat heeft alles met een maaltijd te maken. Aan de maaltijd, dan lag men aan tafel en men lag dan in elkaars schoot. En de een lag dan met zijn arm in de buurt van de schoot van de ander, zo dicht bij elkaar. En nu wordt die bedelaar gedragen in de schoot van Abraham, dat betekent naast Abraham. Hij komt naast Abraham te liggen. En daar mag hij verblijven. Gemeente, wat een verschil tussen zijn leven en zijn sterven. Tussen zijn sterven en daarna. Want waar was hij gestorven? Buiten de poort was hij gestorven. In de buurt van een van Abrahams kinderen. In de buurt van een kind van Abraham die niet naar hem omzag. En nu mag hij komen binnen de poort bij Abraham zelf. En gemeente, dat was voor de Joden het uitzicht. Om eens te mogen aanzitten met Abraham en Isaac en Jacob. En nu maakt de Heere Jezus duidelijk, Abraham, dat is de vader van alle gelovigen. En gaat het over Abraham, dan gaat het over hem die met Abraham een verbond heeft opgericht. Ja, die bedelaar, die mocht nu voor altijd bij de Heere zijn. En gemeente, dat is ook het uitzicht vandaag. Voor allen die de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen. Als de liefde van Christus is uitgestort in uw hart en wederliefde tot hem heeft gegeven. Dan is het ook voor u het uitzicht, zegt de Bijbel. Dan mag u eens bij de Heere zijn. Zo dan, zegt Paulus, vertroost elkaar met deze woorden. Altijd met de Heere zijn. Dan is het geloof voorbij. En dan is het overgegaan in aanschouwen. Ja, dat is een ontzettend grote troost. En die troost heb je vandaag als christen ook wel nodig. Die wetenschap altijd met de Heere te mogen zijn. Ja, dat is soms al hier op aarde. Onder de preek of als je leest uit de Bijbel of als je bent in het gebed. Dat je mag weten, ik mag met de Heere zijn. Maar dat voel je niet altijd. Want in dit leven is er ook strijd. En is er ook moeite en is er ook aanvechting. En dat was bij Lazarus wel bekend. De stormen van het leven zijn over zijn ziel gegaan. Maar in dat alles mocht hij zich vertroosten eens bij de Heere te zijn. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Dat is de hemel. In de hemel is het lam. Altijd met Jezus zijn. De realiteit van de hemel. Dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek. De realiteit van de hel. Want gemeente, uit dat onderzoek waar ik het zojuist over had, kwam nog een verbazingwekkend resultaat. Slechts 4% van de ondervraagden geloofde in de realiteit van de hel. Als er iets is, dan is er een hemel. Waar we allemaal naartoe gaan en waar het veel beter is dan hier op aarde. En waar we uiteindelijk allemaal gelukkig zullen worden. Ja, en als de Bijbel dan spreekt over 2 eindbestemmingen. Dan wordt het toch allemaal een stuk lastiger. En dat niet alleen voor mensen van buiten de kerk. Maar ook voor ons. Ook voor u. En voor jou en mij. Als je er goed over nadenkt. Is het leerstuk van de hel bepaald niet gemakkelijk. Sterker nog, gemeente. Wie hier makkelijk over denkt, die heeft er, vrees ik, nog niets van begrepen. Uit datzelfde onderzoek is gebleken dat 42% van de kerkelijk betrokkenen, 42% met het bestaan van de hel geen raad weet. Men gelooft het niet meer, of men weet niet of men dit geloven moet, of dit wel realistisch is. En toch, gemeente, toch is er niemand die meer over de hel heeft gesproken dan de Heere Jezus zelf. Hij is gekomen in deze wereld met liefdevolle nodigingen. Wie dorsten die komen, kom terug tot mij. Maar hij is ook gekomen met indringende waarschuwingen. Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Gemeente, niemand meer dan Jezus heeft gewaarschuwd voor een plaats waar gejammer zal zijn en tanden geknars. Ja, als je de Heere Jezus serieus neemt, dan moet je ook wel iets met het bestaan van de hel. Dan moet je ook wel het bestaan van de hel uiteindelijk serieus nemen. Want het meeste wat wij weten over de hel, dat komt van de lippen van de heiland. Met geen andere bedoeling heeft hij erover gesproken dan dat u en jij daar niet zouden komen. Heel duidelijk spreekt Jezus in deze gelijkenis over twee eindbestemmingen. Ook de rijke man stierf. Er staat heel nadrukkelijk bij. Ook. Hij kon de dood niet ontlopen. Ook voor hem kwam de dood. Hij dacht wel altijd te blijven leven. Maar het is hem niet gelukt. Hij stierf. Ook hij. En hij werd begraven. Van hem staat er wel dat hij begraven werd. Dat is dan ook het enige wat nog vermeld kon worden. Hij werd niet gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. Jongelui en jongens en meisjes, wat had die rijke man nu verkeerd gedaan? Die rijke man, die had wel nagedacht over zijn leven, maar hij had niet nagedacht over zijn sterven. En wanneer ben je nu echt rijk? Als het allemaal goed gaat in je leven, als je goede cijfers haalt op school en als je straks, als je klaar bent met school, een mooie opleiding kunt gaan doen en dan een mooi beroep uit kunt gaan oefenen en veel geld kunt verdienen. De Bijbel zegt, je bent pas echt rijk als je de Heere Jezus kent. Want als je de Heere Jezus kent, dan kun je niet alleen leven, maar dan kun je ook sterven. Gemeente, dat is de boodschap die Jezus aan de Farizeeën duidelijk wil maken. De Farizeeën denken alles op orde te hebben met hun vroomheid, met hun godsdienst. En het zag er aan de buitenkant allemaal keurig uit. Maar die Jezus, daar moesten ze nu niets van hebben. Die rijke man werd begraven. En dat was dan zijn einde. Nee, dat was zijn einde niet. Gemeente, dat is heel aangrijpend wat er dan staat. Hij werd begraven. En dan staat er nog iets achteraan. En hij sloeg zijn ogen op in de hel. En in het Griek staat daar in de Hades. Want in het Griek zijn er twee woorden voor hel. Hades en Gehenna. En Hades, dat is wat breder te vertalen. Daar wordt mee bedoeld het dodenrijk. Hades, dat is de eerste dood. En Gehenna, dat is de tweede dood. En de oordeelsdag, die zit daartussen. En deze man sloeg zijn ogen op in de Hades, in het dodenrijk. Maar dat dodenrijk blijkt voor hem een hel te zijn. Zijn lichaam is gestorven. En nu is zijn ziel in de hel waar hij in pijn verkeerde. En hij roept het uit. Ik leid smarten in deze vlam. Een gemeente, als dan dat dodenrijk voor deze man al een hel blijkt te zijn. Hoe erg moet dan de eeuwige hel wel niet zijn? Want die hel waar die rijke man nu in verkeert, die zal straks overgaan in de definitieve hel. En ook daar heeft Jezus voor gewaarschuwd. En ook daar wordt met name in de Openbaring veel over gesproken. Over de tweede dood. Over de pool van vuur. En dat is nu het grote verschil met Lazarus. Zijn lichaam is waarschijnlijk ook wel in het graf gelegd, maar hij is daar niet echt in dat graf. Hij is bij de Here. En voor die rijke man is het graf echt een graf. Een plaats waar niemand is, een plaats waar God niet is. En dat is nu precies de hel. En wat ziet hij daar? Hij ziet Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Eerst was Lazarus buiten en hij was binnen. En nu is Lazarus binnen en hij is buiten. En dat is de diepste pijn van de hel. Niet de lichamelijke pijn, maar dat God daar niet is. Net als bij de Heere Jezus zelf, toen hij hing aan het kruis. Toen hij hing in de Godverlatenheid, dat was het allerergste. Dat was nog erger dan de spijkers door zijn handen. En die rijke man ervaart dat nu. Daar is geen Abraham meer. Daar is geen God van Abraham meer. En Lazarus ziet hij binnen zitten. Aan tafel zitten. Lazarus aan tafel. En nu gaat hij bedelen. Hij begint te roepen. Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. De gemeente, je voelt de nood bij die man. Hij vraagt het zo indringend. Hij zegt erbij, want ik leid smarten in deze vlam. Stuur hem. Stuur Lazarus naar mij toe. Om mijn tong aan te raken. Mijn tong aan te raken. En zelfs dat blijkt niet mogelijk te zijn. Het zou ook niet anders kunnen. Want de Heer had gezien hoe die man had geleefd. gemeente, het leven doet dus ook echt wel mee. Dit is niet alleen geloof, maar ook bekering. De Heer had gezien hoe die man met zijn geld om was gegaan. De Heer had gezien hoe onbarmhartig die man had geleefd, terwijl hij zoveel gelegenheden voor barmhartigheid had gehad. De Heer had gezien hoe hij die arme man geen kruimel had gegund. En de Heer kan het onrecht niet toelaten. Ja, zegt u, dat is waar. De Heer moet het onrecht straffen. Ja, gemeente, maar nu komt het nog iets dichterbij, want hebben wij niet allemaal, u en jij en ik, de Heere onrecht aangedaan? Hebben wij niet allemaal hem in zijn liefde gekwetst? En hoe groter de liefde, hoe ernstiger het is als die liefde wordt aangetast. Want je zou je natuurlijk af kunnen vragen, hoe kan een God van liefde nu mensen naar de hel laten gaan? En als je daar zo wat over nadenkt en mee bezig bent, dan zou je hierop af kunnen haken. Veel mensen hebben hierom ook ooit de kerk verlaten en gezegd, nee, dit gaat er bij mij niet in. Hier haak ik op af. En ik kan het nog wel een klein beetje begrijpen ook. Maar toch, denk nog eens goed met mij na over die liefde. Over die liefde van God. Zou het niet juist in lijn met Gods liefde zijn dat hij ook toornt over het kwaad? Dat hij dus ook de zonde straft. Want hoe kan iemand die zuiver liefde is, het kwaad, ook maar het minste kwaad, zomaar zijn gang laten gaan? En ik geloof dat we daar moeten zijn, gemeente. Al ligt de oorzaak van de hel opeens niet meer bij de Heere God, dan kun je niet meer zeggen, hier haak ik op af, want dit gaat er bij mij niet in, want dan ligt de oorzaak van de hel opeens bij mij, bij u en jou en bij mij. Als je de diepte van de zonde ziet, hem groot onrecht aangedaan, hem in zijn liefde aangetast, ja, dan zie je ook dat die zonde gestraft moet worden. Of aan jezelf, of aan een ander. Dat brengt ons bij de laatste gedachte van de preek, de ernst van deze realiteit. Die realiteit van twee eindestemmingen. Dat is een zeer ernstige zaak. Je kunt namelijk niet meer terug als je eenmaal bent gestorven. Abraham zegt het. Gedenk, herinner u, denk eraan terug, dat u het goede deel in uw leven hebt ontvangen en Lazarus het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. Herinner u, zegt Abraham. Dat is het aangrijpende. Die rijke man kan alleen maar terugdenken, maar hij kan niet meer terug. Denk eraan terug, dat je best wist in het leven hoe het moest. En dat is nu een van de grootste kwellingen van die man. dat hij alleen maar kan herinneren. En dat hij alleen maar kan denken. Had ik maar. Had ik maar. En Abraham zegt bovendien, tussen ons en u is een grote kloof. Zodat zij die van u naar ons willen dat niet kunnen. En die van ons naar u dat niet kunnen. Die rijke man kan hier alleen Abraham nog zien. Maar ik kan hem niet meer bereiken. Gemeente, dat is altijd het aangrijpende. De boodschap van het evangelie. Dat is een zeer blijde boodschap dat aan alle volken verkondigd moet worden. Maar het is ook een ernstige boodschap. Want de Bijbel zegt ook, wie de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De Heere Jezus is gekomen. En hij heeft gepreekt in de synagoge. Het aangename jaar des Heren. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk. Wie nu geen acht slaat op die prediking van de Heer Jezus. Die krijgt te maken met de dag van de wraak van onze God. En als het dan echt definitief blijkt te zijn. Als die rijke man dan echt niet meer geholpen kan worden. Om die ene reden. Omdat hij zijn tijd heeft verspeeld. Dan richt hij zich opnieuw tot Abraham. En hij zegt, ik bid u, zend Lazarus naar het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers. Laat hij tegenover hen getuigen, zodat zij niet komen op deze plaats van pijniging. Wat zegt Abraham dan? Abraham zegt, zij hebben Mozes en de profeten, laten ze daarnaar luisteren. Dat woord komt voor de fariseeën opeens heel dichtbij. Ze hebben Mozes en de profeten. Zojuist heeft Jezus daar nog op gewezen, voorafgaand aan deze gelijkenis in vers 16, op de wet en de profeten. En Jezus maakt duidelijk, Mozes en de profeten, getuigen van de Messias die komen zou, getuigen van Jezus. Maar nee, zegt die man dan, als iemand uit de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden ze zich bekeren. Volgens die man is er meer nodig dan de Bijbel alleen. Volgens die man moet er iets anders zijn en dat moet dan de doorslag geven. Maar Abraham zegt, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, dan zullen ze ook, al zou er iemand uit de dood opstaan, zich niet laten overtuigen. Doet de Heere Jezus hier niet wreed, zou je kunnen denken, want als dat nu zou helpen, een teken erbij, een teken bij het woord. Als er nu vandaag wonderen zouden gebeuren, in Abbenbroek, genezingen bijvoorbeeld. Als mensen hier konden komen om genezen te worden, dan zou heel Abbenbroek uitlopen en geloven, dit is de ware God. Maar nee, zegt de Heere, dat is het niet. Nee, de Heere Jezus doet hier niet wreed. Want hij wil niets liever dan al die fariseeën en al die mensen redden. Maar hij weet ook hoe hard het menselijk hart is dat niet door Christus is gebroken. Want u weet het wat er even later gebeurt. Even later in de geschiedenis, dan is daar opeens een Lazarus. De broer van Martha en Maria. Dan is daar opeens een Lazarus die opstaat uit de dood. En wat gebeurt er dan? Juist op dat moment gaan ze naar de Farizeeën. Juist op dat moment valt het besluit. Weg met deze Jezus. Laten we Jezus doden. En wat gebeurt er als Jezus zelf opstaat uit de dood? Ze zullen zich niet laten overtuigen, zegt Jezus. Het Sanhedrin is niet onder de indruk. Ze komen snel met de leugen dat zijn discipelen 's nachts hem gestolen hebben. En zo gaan ze hun eigen leven verder. Dat is het aangrijpende van dit antwoord van Abraham. Ze moeten het doen met het woord. En als het woord niet genoeg is, dan zullen ze zich niet laten overtuigen, zegt de Heere Jezus. En Jezus zegt het op een andere plaats. Dat anderen zich wel laten overtuigen door dat woord. Dat ze zullen komen van oosten en westen om aan te zitten met Abraham en Isaac en Jacob. En zegt hij erbij, en de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. Gemeente, de boodschap van het evangelie doet altijd iets met ons. Het raakt ons hart, of het raakt ons niet. En als het ons niet raakt, dan zal het oordeel zoveel te zwaarder zijn. Gemeente, gelooft u dat? Als u vanmorgen hier nog zit, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat u allen de Heere Jezus persoonlijk mag kennen als zalig maken. Maar als u hem nog niet kent, gelooft u dan? De Heere Jezus zegt het, dat u dan op de weg bent naar de hel. Gelooft u dat echt, dat dat zo is? Dan kunt u daar toch niet op doorgaan. Ja, want dan kun je het natuurlijk heel benauwd van krijgen. En die boodschap willen we liever niet horen. En de duivel zegt, joh, daar moet je niet te veel over nadenken. Daar krijg je spanningen van en daar kun je niet van slapen. En misschien komt er nog wel eens een uitweg en daar hopen we dan maar op. Of misschien zal het uiteindelijk allemaal nog wel meevallen en komen uiteindelijk toch alle mensen in de hemel. Ja, maar dat zegt de Heer niet. Omdat wij de schrik van de Heere weten, bewegen wij u tot het geloof. Zo zijn we gezanten van Christus wegen, alsof God om mij bad. Bid ik u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat de ernst van de hel je dan brengen aan de voet van het kruis. Want straks is er een kloof. Maar vandaag is er een kruis. Midden in die kloof. Als je nog niet weet waar je naartoe gaat. Als je nog niet zeker bent. Vandaag komt de Heere Jezus naar je toe. En hij zegt, ik wil jou, ik wil uw redder zijn. Zodat ik niet straks slechts uw rechter zal zijn. Niemand van degenen die vanmorgen aanwezig waren, niemand van u hoeft naar de hel te gaan. Want aan u en jou allemaal is de Heere Jezus Christus verkondigd. Dwars op die weg naar de hel heeft hij een groot kruis geplaatst. En aan dat kruis, daar heeft de Zoon van God gehangen. En hij heeft zich vernederd. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente Abraham zei tegen die rijke man, ze hebben Mozes en de profeten. Maar u hebt nog zoveel meer. U hebt nog een heel testament bij. En daar moet je het mee doen, zegt de Heer. En meer krijg je niet. Maar daar ligt ook alles in. Want daar wordt van Jezus Christus getuigd. Dat hij om ons is arm geworden. Arm geworden. Opdat u door zijn armoede zou rijk worden. Dat is het evangelie. Geloof dan het evangelie. Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Gemeente, geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Psalm 95, het vierde vers. Samen danken en bidden. Here, opnieuw komen wij tot u in het gebed om u te danken. Om u te danken dat u tot ons wilde spreken. Om u te danken dat u de beweging hebt gemaakt van de hemel naar de aarde. Dat u naar ons bent toegekomen. En u stond voor ons in uw bewogenheid, in uw barmhartigheid, Heere Jezus Christus. U stond voor ons om ons zalig te maken. En Heere, dan was het ook een aangrijpende boodschap als wij hoorden van twee eindbestemmingen. En wij bidden, Heere, dat u wil geven dat niemand van ons zal lopen op die brede weg die leidt naar het verderf. Maar dat wij allen mogen wandelen op die smalle weg die leeft van het kruis van Jezus Christus en eindigt in het Vaderhuis. Heere, wij bidden dat deze preek ons er weer toe aan zal zetten om ons te onderzoeken op welke weg wij wandelen en dat het ons tot U mag brengen. Heere, en als wij het nog niet weten op welke weg wij verkeren, dat het ons dan brengt aan de voet van het kruis. Want Heere Jezus, U bent de dood ingegaan, ja, zelfs de hel ingegaan, om ons daarvan te verlossen. Dat is het evangelie. Heere, geef dat wij die boodschap ter harte mogen nemen en dat we uit dat evangelie mogen leven. Leven in deze wereld van Hem die dood geweest is en weer levend is geworden. Dat we zo mogen leven op de plaats waar U ons hebt gesteld. Heere, we bidden dat U de gemeente vanavond opnieuw in uw huis wil brengen en dat U er velen toe wil voegen, ook hier in Abbenbroek. Dat er ook mensen mogen zijn in het dorp die U mogen leren kennen, die nu nog zonder U leven en die U leren kennen, Heere. Want dat is toch zo noodzakelijk. Heere, geef ons bewogenheid. Geef dat we het zullen beseffen. Geef ons iets te ervaren van die schrik des Heren, om ook anderen te bewegen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden dat U met ons allen mee wil gaan, dat U deze dag ook verder bij ons wil zijn en dat U ook wil zijn met uw dienaar, onze broeder, dominee van de Weg, dat U hem ook alles wil geven wat hij nodig heeft om als onderherder hier de gemeente te leiden, ziende op die grote opperherde, de Heere Jezus Christus. Heere, we dragen hem, zijn vrouw en gezin aan u op, dat u voor hen wil zorgen in alle opzichten. En dat zo de gemeente mag worden gediend. En dat zo de gemeente mag worden opgebouwd en gefundeerd op die ene naam van Jezus Christus. Dat bidden wij en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen wij uit Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat. En het zesde vers, zij zullen u Gods gunst genoot. Psalm 91 vers 5 en 6. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.